Namiddag, ik wil voortmaken dat ik weet dat u alle vermoeid bent door in de kerk te zitten. Dank u, meneer, in de kerk te zijn vandaag. Maar toch wil ik een ogenblikje tijd nemen om mijn dankbaarheid aan moeder Demus Shakarian uit te drukken. Ooit nodig hebben is Pinksteren onder de groeperingen. Er zijn te veel verschillen, maar er bestaat één plaats waar we dingen gemeen hebben. En wel onder het bloed van Jezus Christus. Daar hebben wij dingen gemeenschappelijk. Dat is voor ons in ieder geval Gods manier om te ontmoeten. En er bestaat geen andere plaats die God beloofde om de mens te ontmoeten dan onder het vergoten bloed. Ik dacht gisteravond over broeder Oral Roberts toen hij die wonderbare uitspraak deed. Omtrent uit zijn binnenste wezen zullen rivieren van water stromen. Hoe hij dat naar voren bracht uit zijn buik, geloof ik dat hij zei, vloeiden deze rivieren van water. Hebt u dat ooit opgemerkt? Het zijn rivieren van één water. Rivieren. Meervoud, water, enkelvoud. Niet rivieren van wateren, maar rivieren van water, één geest. Door dezelfde geest zijn wij allen gedoopt in hetzelfde lichaam. Uit hem vloeit de goedheid en genade van God. En u Californiërs, wij zullen begin volgende week daar in uw staat zijn, denk ik. En dan naar het zuiden van Georgia, Louisiana, Florida en verder tot wij over zee gaan. De Heere zegene u zeer. En ik waardeer de kleine dame die de muziek speelde. En deze fijne mannen die ik ontmoet heb, deze nieuwe broeder hier, broeder Salomon King. Ik kan het wel verkeerd zeggen, ik kan denken aan koning Salomo en het dan omdraaien. Dat was toen en dit is ook een andere king. Dat is juist, in ieder geval een zoon van een koning. Dat is zo, een zoon van een koning. Ofschoon niet een koning, de koning. Wanneer ik dit bekijk, deed het me denken aan Mexico hier een paar jaar geleden. Mexico City. We waren daar op een avond en er was die vorige avond een blinde man op het podium gekomen die jarenlang totaal blind was. En keek naar zijn voeten. Ik stond daar met een goed kostuum en met schoenen aan en ik keek naar het zijne, blind, geen schoenen aan, versleten broek. Ze stonden daar in de regen voor misschien wel 30.000 of meer die daar in de regen stonden tegen elkaar leunend, geen zitplaatsen. Ze stonden daar vanaf de vroege morgen gewoon wachtend om die avond daar te komen. En er was deze blinde man had zijn ogenlicht ontvangen. En de volgende avond, ongeveer 2 keer de grootte van deze bank hier, hoe we het ook zouden kunnen noemen, lagen op het podium gewoon rekken. Bijna zo hoog als het gordijn reikt. Van oude sjaals en jassen die de mensen gedragen en daar bovenop gegooid hadden. Alleen maar dat wij het zouden aanraken. De meesten waren katholiek natuurlijk, daar in Mexico City. En ik kwam binnen als eerste protestant die ooit binnentrad onder militaire uitnodiging. Deze kwam van generaal Valdes, onze goede vriend hier van de volle evangelie zaaklieden. Die avond vergeet ik nooit. Er klonk een geschreeuw buiten. Mijn zoon kwam naar me toe en zei, ik heb minstens 150 ordebewaarders daar staan en ze kunnen een kleine Spaanse vrouw niet tegenhouden. Ze heeft een dode baby die vanmorgen is gestorven. Hij zei, ze kunnen die vrouw niet buiten houden. Hij zei, ze klimt over hun rug en doet van alles. Ik zei, wel, haal versterking. Ik zei, ik heb niets anders om mee te versterken. Ik zei, geef haar een gebedskaart. Hij zei, ik heb er geen, ze zijn allemaal uitgegeven. Ik zei, goedemorgen, ga jij voor haar bidden. Ik zei, want ze kent mij niet. En ik zei, ga voor haar bidden. En ik ga zo dadelijk proberen voor deze grote stapel kledingstukken te bidden. Terwijl ik daar stond, keek ik op deze wijze uit over het publiek. En vlak voor mij stond een kleine Mexicaanse baby, geen tanden, gewoon lachend, recht voor mij. Ik zei, wacht even, broedermoor. En ze bracht een kereltje en een kleine dame kwam binnen en viel neer met een kruisbeeldje in haar hand. Ik vertelde door een broeder die tolk was, haar te laten opstaan. En ik zei, broedermoor, ik weet niet of dit het is of niet, maar ik heb nu net in een visioen een kleine baby daar voor me zien staan, die lachte. Zij had het onder een drijfnat blauw-wit gestreept dekentje. Het regende steeds. Het was ongeveer 10 uur 's avonds. De baby was die ochtend rond 8 of 9 uur in de spreekkamer van de dokter aan longontsteking gestorven. En zo had zij in de regen gestaan. Haar haren hingen naar haar gezicht en ze was een heel mooi kind. Zij leek wel waarschijnlijk haar eerste baby nog geen 20 jaar te zijn. En die kleine was gestorven. Maar nu, ik spreide mijn handen erover uit. Ik zei, Heer Jezus, ik begrijp dit niet. Maar overeenkomstig dit visioen wat ik zag. En ik had het nog maar net gezegd of hij trapte en schreeuwde. En het kereltje was levend. Ik vroeg broeder Espinoza. Hoeveel kennen Espinoza, broeder Espinoza? Hij was degene die het eindelings naar de spreekkamer van de dokter bracht. En ontdekte dat het waar was. Hij. Zo is het, de baby stierf die ochtend. De verklaring was gewoon ondertekend. En nu, hij is dus dezelfde God vandaag. Als wij ditzelfde soort geloof in hem hebben. Dat is waar. Onze hemelse vader, zend ons heden dit geloof van die kleine Mexicaanse vrouw. Zij zag de avond tevoren met haar baby daar staan in die koude blazende wind dat die kleine blinde man genezen werd. Het kreeg longontsteking en de volgende ochtend vroeg stierf het in de spreekkamer van de dokter. Haar eerste gedachte die opkwam was, als God een blinde kan genezen, de geheimen van het hart kan openbaren, is het nog steeds het woord van God. Want het woord van God onderscheidt de gedachten die in het hart zijn. En zij wist dat hij de gedachten in haar hart, die in haar hart waren, kon onderscheiden. Zij geloofde hem. En als zij Lazarus uit het graf kon doen opstaan en hij dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig was, kwam zij. En u beloofde haar Heer door haar een baby aan haar terug te geven. Het leven daarvoor, zover we weten. We danken u daarvoor. Zegen ons vandaag, Vader. Zegen deze mensen met deze zakdoeken en jassen die ook hier liggen. En mogen uw Heilige Geest nu komen en aan ons het woord van God meedelen. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik weet dat u over enkele ogenblikken een samenkomst hebt. Of om 5:00 geloof ik. En gewoonlijk geven we dat geen tijd om wat start te gaan. Maar ik ben daarvan nu denk ik bekeerd. Ik heb het onvermoeibaar geprobeerd deze week. En deze zere keel, misschien werkt het allemaal samen ten goede. Ik vertelde de mensen onlangs dat ik een haarstukje had aangeschaft. Maar ik schaamde me om het te dragen. Omdat ik zo hard tegen de vrouwen geschreeuwd had. Omtrent hun haren. En ik ben mijn haar kwijtgeraakt door karwoolzuur. En op een avond opende men die deur. En er circuleerde hier een beetje lucht. En ik dacht niet dat ik vandaag terug kon komen. En ik zei, als Oral Roberts hier is, kan hij bijstaan. Als hij wil. Hij heeft zich nog niet laten zien, dus wil ik nu de schrift lezen en bid u voor mij. Matthäus het 27e hoofdstuk, te beginnen met het 11e vers, wil ik lezen. Luister nu echt aandachtig naar het lezen van het woord, omdat mijn woord een menselijk woord is. Het zal falen. Zijn woord kan niet falen. Dus luister nu aandachtig terwijl wij lezen. En voor het terwijl u bladert, zou ik graag willen aankondigen dat onze broeder Oral Roberts aanstaande vrijdagavond ook in Jeruzalem zal zijn. Dus wilt u alle komen? U zegt, waar? Iemand zei dat Florida een beloofd land was. En ik geloof dat ik Tucson Jeruzalem kan noemen. Phoenix ligt in de vallei, ziet u? En Jericho ligt vanaf Jeruzalem net in de vallei. Dus ik kom op die manier hier nooit uit, is het wel? Broer Oral Roberts spreekt aanstaande vrijdagavond. Ik weet zeker dat u alle blij zou zijn hem te horen. We zouden blij zijn u daar te hebben. 27e hoofdstuk, 11e vers. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem en zei, zijt gij de Christus der Joden? En Jezus zei tot hem, gij zegt het. En toen hij beschuldigd werd door de overpriesters en de oudsten, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem, hoort gij niet? Hoeveel zaken zij tegen u getuigen? En hij antwoordde hem niet, op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was de stadhouder op het feest gewend een gevangene ter keuze van het volk los te laten. En ze hadden toen een beruchte gevangene, Barabbas genaamd. Daar zij nu toch bijeen waren, zei Pilatus tot hen, wie wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit nijd hadden overgeleverd. Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap, bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden laten doden. De stadhouder antwoordde en zeide tot hen, wie van de twee wilt gij dat ik u loslaat? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei tot hen, wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen, laat hem gekruisigd worden. En de stadhouder zei, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. Toen antwoordde heel het volk en zei, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Mijn onderwerp gedurende de volgende 30 minuten. Als ik dit moest noemen vandaag is, wat zullen wij met deze Jezus, Christus genaamd, doen? En dan zou ik dit ook willen zeggen, Jezus aan onze handen. Wel nu, ik geloof dat het uur waarop ons tafereel begint, ongeveer omtrent het daglicht in Pilatus' rechtszaal is. En het is een van de droevigste tijden. En een van de meest beslissende tijden uit heel de geschiedenis. Het is de treurigste fout die de kerk ooit in haar geschiedenis heeft gemaakt. Maar ze maakten hem. En nu is het in de schoot van de stadhouder de staat geworpen. Beide, kerk en staat, waren er omdat zij een volk waren, door God gekozen, geroepen om zijn dienstknechten te zijn. En de natie werd verondersteld door Gods wetten te worden bestuurd. En de kerk had hun Messias afgewezen. Ofschoon hij zo duidelijk aan hen geïdentificeerd werd, hadden zij verkozen liever bij de tradities van de oudsten van die dag te blijven, dan het gezalde, betuigde woord dat God hun honderden jaren van tevoren had beloofd te geloven. Hebt u opgemerkt dat er ook geprofeteerd werd dat zij verblind zouden zijn? Dat zij dit niet konden begrijpen en hoe zij verblind zouden worden? Doch zij waren het. En ze hadden hun grote fout gemaakt. En deze dag hadden zij hun laatste schouwspel ervan getoond. En nu ligt het in de handen van de staat. Nu moet de regering haar keus maken. De kerken hadden hem reeds verworpen, ofschoon God grondig had bewezen dat hij hun Messias was. En nu wil ik eerst enkele ogenblikken nemen voor wij hierop ingaan in de tekst enzovoort die ik heb en notities die ik over hen genoteerd heb. Hoe konden die mensen in gebreken zijn gebleven om dat te zien? Ten eerste zegt de schrift duidelijk dat zij blind waren. Maar het is moeilijk hun te laten begrijpen dat zij blind zijn. Net zo moeilijk als het vandaag is. Wanneer de Bijbel ons vertelt dat deze generatie naakt, ellendig, arm en blind is. En ze weten het niet. Wel nu, dat is de schrift. Nu, vertelt u dat wij Amerikanen blind zijn, dan zullen we u meteen zeggen dat u niet weet waar u over spreekt. Maar ik zal u vanmiddag voor de rechter brengen en uitvinden of we blind zijn of niet. En wij hebben Jezus vanmiddag voor het gerecht en zijn bloed aan onze handen. En nu willen wij zien wat wij ermee gaan doen. Zullen wij diezelfde onbezonnen fout maken die zij toen gemaakt hebben? Merk op wat er is gebeurd. Hij werd duidelijk geïdentificeerd. En hij voerde de bediening welke God zei dat hij die als Messias zou vervullen uit. Daar was geen twijfel aan. Want hij was geboren zoals God zei dat hij geboren zou worden. Hij werd verworpen zoals God zei dat hij verworpen zou worden. Hij had zelf bewezen de Messias te zijn. Omdat de Messias God was. Messias betekent gezalde. En hij was gezalfd met de volheid van de Godheid lichamelijk die in hem woonde. Hij was niet gewoon maar een profeet, toch was hij een profeet, maar hij was meer dan een profeet. Hij was de Godheid lichamelijk, wonend in een menselijk wezen, bekend als de Zoon van God. God de Vader had een maagd overschaduwd en schiep in haar bloed, in haar baarmoeder, een bloedcel wat de Zoon van God voortbracht, waarin God tabernakelde. En hij werd aan hen geïdentificeerd, zoals hij zei dat hij was. Maar hij kwam hen nooit ronduit vertellen, ik ben de Zoon van God. Nee, nee, zij moesten dat geloven. Hij zei, mijn werken leggen getuigenis af van wie ik ben. Hij beval hun in de schriften te kijken, om te zien in welke dag zij leefden. Dan zouden ze weten wat hij was. Ik denk dat wij dit zouden dienen te doen, daar wij zien dat er nog een Exodus op handen is. Ik denk dat we moesten kijken, de schriften onderzoeken, wanneer wij deze dingen zien opkomen.
Wij zien dat de kerk haar beslissing had genomen dat zij niets met hem te maken wilde hebben. Waarom? Wanneer het woord hem precies identificeerde en zijn werk bewezen dat hij de Messias was. Zo'n afschuwelijke beslissing, vergissing, als die kerk maakte. En ik vraag me af of het mogelijk zou kunnen zijn of wij diezelfde fout zouden kunnen maken. Hun werd de laatste kans gegeven om te zien wat hij was en het te accepteren. U zult niet altijd de gelegenheid hebben om te accepteren wat God zendt. Zie, zijn geduld houdt tenslotte op. Zie, en dan overschrijdt u die grens tussen genade en oordeel. Er is niets meer dan oordeel wanneer Gods geduld ten einde loopt. Maar hun werd deze gelegenheid gegeven en zij hadden hem zichzelf zien identificeren, hem aan de bron gezien met de vrouw en haar vertelde dat zij 5 mannen had. Zij zagen Nathanael naar hem toe lopen, nadat Filippus was geweest en Nathanael in zijn tegenwoordigheid gebracht had. En hij sprak en vertelde nauwkeurig wie hij was en waar hij vandaan kwam. Vertelde Simon Petrus wie zijn vader was en wat zijn naam was. En zij hadden al 100 jaren lang geen profeet gehad. En zelfs deze kleine prostituee herkende het woord van God. Zij zat niet volkomen verward in iets. Haar geest was niet helemaal wat wij hier zouden noemen, als u de uitdrukking wilt excuseren, beneveld. Rennend van God naar her. Het was een maagdelijke geest, zover het dat betreft. Zij zei, wij weten dat de Messias komt en dit is wat hij zal doen. En hij zei, ik ben hem. En snel rende zij heen om de mannen in de stad te vertellen, kom hem zien, dit is de Messias. Waarom konden die opvoeders en mensen van die dag dat niet zien? Het was moeilijk te zien als je de schriftgedeelte niet zou weten. Maar de schriften zeiden dat ze verblind waren. Ze werden eigenlijk verblind. Maar ze verkozen liever, in plaats van die beminnelijke Jezus, dat wij horen die schreeuw opklinken, kruisig hem. Pilatus zei, wat zal ik doen met deze Jezus die de Christus genoemd wordt? Ze zeiden, weg met hem, kruisig hem. Wie zal ik u vrijlaten? Barabbas of Jezus? En zij maakten de grove fout door een moordenaar in plaats van een levengever. Eén die als levengever was geïdentificeerd te kiezen. Ze kozen een moordenaar die geïdentificeerd was als levenontnemer. Wat een contrast. En ik vraag mij af, en ik zeg dit met alle goddelijk respect voor mijn broeders en zusters en voor de mannen en vrouwen van deze dag tegen wie ik predik. Met liefde in mijn hart voor alle mensen. Ik vraag mij af of wij niet bijna op het punt staan hetzelfde te zien als zij toen zagen. De regering werd hierin gemoeid en de zaak kwam aan de orde. De vraag moest beslist worden. Het kwam tot een ontknoping. Zo is het vandaag geworden. Zo is het in dit uur. De ontknoping vindt plaats. Er moet iets gedaan worden. U moet ja of nee zeggen. Maar denk erom, het zal niet wezen wanneer u gedwongen wordt het te doen. U moet het op grond van uw vrije, morele wil nu doen, nu. Niet wanneer die tijd aanbreekt, wanneer het gebeurt, dan gebeurt, is het te laat. Nu, dit kan de laatste dag zijn dat u tijd hebt om te kiezen. U kunt het dan niet doen. U hebt het reeds genomen, het is tegen die tijd al te ver. U moet het nu doen. Wacht niet tot de laatste minuut, omdat de boot zal uitvaren en u verlaten. De deuren zullen gesloten zijn. Vele mensen zouden in de ark gekomen zijn als zij erin hadden kunnen komen toen de regen begon te vallen. Maar de beslissing werd genomen, het evangelie was gepredikt, de tekenen waren getoond en de tijd was voorbij. De regen viel toen, oordeel was uitgebroken. Nu moest de hele natie hem verwerpen, omdat dat zo werd genoemd, als wij vandaag zouden zeggen, een christelijke natie, zoals dit een christelijke natie genoemd is. Daarom, als het Jehovah's natie werd genoemd, zijn uitgekozen volk, dan moest de hele natie hem afwijzen. De kerk had hem reeds afgewezen. De kerk had hem eruit geschopt. Zij wilden niets met hem te maken hebben. Maar nu wordt de regering erin betrokken. Dus is het opnieuw terug. Het ligt weer terug in de schoot. Met de schriftgedeelten die hier liggen, nauwkeurig geïdentificeerend wat Jezus zei dat zou gebeuren. Waarom wankelen wij voort in dit uur van duisternis? Waarom laten wij dit op ons komen? Wanneer wij grondig gewaarschuwd zijn, evenals het was in de dagen van Lot, zien wij precies hetzelfde. Jehovah heeft het tafereel voorgesteld en vertelde ons zoals het was in de dagen van Lot. U ziet de boodschappersdag eens in Babylon, die proberen Lot eruit te krijgen. En u ziet de boodschap aan de uitverkoren Abraham, die er reeds uit was. En alles is precies, tot op naam, plaats en tijd. Het is grondig geïdentificeerd. Maar nu is het in de handen van de regering. De regering moet het nu veroordelen. En ze zullen het doen. Wees daar maar niet bezorgd over. Het is een christelijke natie. Ze moet haar christelijk standpunt, als het dat is, innemen. De ontknoping is bezig. De hele natie moest onder oordeel gebracht worden. Omdat het gebeurde rond AD 70, toen de voorname Romeinse generaal Titus Jeruzalem belegerde, omtrent AD 70, met zijn leger uit Rome. En daar betaalden zij de prijs voor het verwerpen van hem. Terwijl wij vandaag kijken naar het gerechtelijk onderzoek daar, en wij gaan het op verschillende manieren in de verhoren op Goede Vrijdag nabootsen, en spreken erover, enzovoort. En hetzelfde waarover wij spreken, omtrent wat er op die Goede Vrijdag gebeurde, gebeurt vandaag vlak voor onze neus. Na een precies gelijkend beloofd woord voor vandaag. Wat betuigd is geworden zoals het toen ter tijd betuigd werd. Toen onze oudsten hetzelfde als zij deden. Dagen het rechtstreeks voor een dergelijk gered. Gelijk Jezus de gewone timmermansjongen zo gedacht. Hij was het woord van God dat gemanifesteerd werd. En hij werd grondig geïdentificeerd. Omdat de werken van God zich door hem heen hadden gemanifesteerd. En bewezen dat hij de Messias was. En heden is die soortgelijke zaak opnieuw gekomen. Toen de Heilige Geest die op ons is gekomen in de laatste dagen zich midden in onze kerk identificeerde. En dezelfde werken heeft bewezen die hij deed toen hij in de volheid was op Jezus Christus. Hij deed hetzelfde op de bruid. Door hetzelfde te doen. En toch willen wij er vanaf komen. Denk eraan dat dit banden zijn die nu gemaakt worden en die over de wereld gaan. Niet alleen hier naar Phoenix. Ik spreek thans tot de helft van de wereld. Daar wij een geluidsbandenprogramma hebben die de wereld rondgaat. Merk op dat wij heden na hetzelfde geïdentificeerde woord, Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, een soortgelijk gerechtelijk onderzoek hebben. Johannes 14 vers 12, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Matthäus 28, de hele wereld preekt het evangelie aan elk schepsel. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, toch zult gij mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u tot het eind der tijden. Johannes, Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Zij hebben vandaag niet alleen maar een moordenaar gekozen, maar een moordenaar van het woord. Een satelliet voor de allereerste moord. Toen de apostelen het evangelie predikten, ging het verder door Irenaeus en vele van die grote hervormers en grondleggers daar in de vroegere tijd. Het kwam op een keer tot Nicea voor een ontknoping. En ze besloten een universele kerk te vormen om mensen te dwingen onder hun rechtsgebied te komen. Velen die de geschiedenis gelezen hebben weten dat vele oude profeten daar kwamen met dierenhouden om zich heen gewikkeld, die slechts kruiden en dergelijke aten. En zij probeerden dat woord te verdedigen, stonden voor het woord van God. Maar wat deden ze? Die 15 dagen van bloeddorstige politiek besloten zij tenslotte een universele kerk te vormen en verruilden heidendom met christendom en stelden het tentoon als een algemene kerk. En heden vergooien de protestanten zich gezamenlijk in de Ecumenische Raad en doen hetzelfde. Enten tradities van mensen erin in plaats van het woord van God te nemen, wat volledig door de Heilige Geest wordt geïdentificeerd dat hij dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig is. De kerk staat vandaag in de weegschaal en is te licht bevonden. U bent terug in Pilatus' rechtszaal. Jazeker. Wat doet het? Het vormt een beeld voor het beest. Het is een satelliet voor Rome. Wanneer de Ecumenische Raad ze zal dwingen en elke protestantse denominatie genoodzaakt zal zijn erin te gaan. Ze zijn daar nu praktisch allemaal. Volle evangeliën al. Het uur gaat komen dat zij zullen moeten komen of er buiten staan. En in die tijd, wanneer die dwang komt, hebt u zich reeds geïdentificeerd met het merkteken van het beest. Dat is het precies. Wat is het? Een protestantse hoer. Met die oude moeder Rome, de hoer. Openbaring 17 zei dat ze een moeder van hoeren Precies. Protestantse denominaties die in haar uitgestrekte hand de beker van de toorn van God voor haar toast, haar getuigenis houdt. Dit geloven wij. En elke, dit geloven wij. Hier komt wat de kerk behoort te geloven. Het woord van God. En laat elk menselijk woord een leugen zijn. Dat is wat het verondersteld wordt te zijn. Maar wij brengen Christus opnieuw naar dit geweldig kritieke uur van beslissing. Zoals hij in Pilatus rechtszaal stond. Deerniswekkend. Een kleine groep weggeduwd aan één kant met gebogen hoofd. Andere denominaties verwierpen en weigerden hem. En wenden zich van hem af en zeiden, heb er niets mee te maken. U kunt maar beter controleren met het woord. Hier, nu zien wij deze ecumenische raad. Wat doet het? De Bijbel, u zei, spreekt de Bijbel over dat zij dat waren? Hebben een vorm van godzaligheid, maar verloochenen de krachten van. Blind. Naakt. Kerkgangers hebben een vorm van godzaligheid, maar verloochenen de kracht van de Heilige Geest, die Jezus Christus identificeert naar zijn woord. Hoe kan iemand beweren de Heilige Geest te hebben en hetzelfde woord wat de Heilige Geest is, ontkennen? Hoe kan een mens zo doen? Zijn eigen verklaring getuigt dat hij niet is wat hij moet zijn. Pleegt geestelijk overspel. Ontkent de kracht van God. Paulus zei in 2 Timotheus, het derde hoofdstuk, dat dit is wat men zou zijn. Men zou opgeblazen en hooghartig zijn. Ik heb een doktersgraad, een dokter, dominee, een dokter anders. Voor mij betekent dat verder van God dan u was toen u begon. Jazeker, dat verwijdert u slechts van God. Het brengt u niet naar God. Slechts één ding kan u naar God trekken en dat is de Heilige Geest door zijn woord. De Heilige Geest is een kompas. De Noordster is het woord. En het kompas zal alleen naar de Noordster wijzen. En de Heilige Geest zal u alleen naar het woord verwijzen. Niet een of andere ecumenische beweging. Niet een zekere denominatie. Maar naar het woord van God. Vergeet niet dat al die andere sterren verschuiven met de wereld. Maar de Noordster staat vast omdat ze in het centrum staat. En ieder ander mensenwoord zal falen. Maar Gods woord kan niet falen. Het is de Noordster gecentraliseerd. Het zal niet met de wereld verschuiven. Het geeft niet waar de wereld staat. Het blijft hetzelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. En hij is het woord. Broeder en zuster, in Jezus' naam smeek ik u dit te overwegen. U hebt mij geloofd in wat ik deze jaren heb gezegd. Als God, wat ik heb gezegd, op bewezen heb de waarheid te zijn. Niet ik, het is zijn woord geweest dat het gedaan heeft. Dan smeek ik u in Jezus' naam dit te controleren. Wees niet blind voor deze dingen. Het ligt nu voor u. En bedenk wat de Bijbel zei in Matthäus 24, vers 24. Dat wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, van de grondlegging der wereld, die zouden dit merkteken nemen. Alleen de uitverkorene die verordineerd is er te zien, zal het zien. De rest van hen zal het miljoenen kilometers ver missen. We zien haar grote bewegingen nu geïnstalleerd. Satans geweldige mechanisme in orde geplaatst. Het enige wat nodig is, het heeft de mechaniek, het wacht slechts op haar dynamiek om het in werking te zetten. De bewegingen, alle kerkgemeenten, de grote raad en dergelijke, de grote machines die zich daar bevinden. Maar zij wachten op dat uur, wanneer het pijloot laalt. En dan krijgen ze het voor elkaar en dwingen het af en maken het tot een wet. Kijk naar de radio en tv-uitzendingen en dergelijke, wat we vandaag over de radio horen en de kranten. Oh, het is nu precies boven u. U hebt geen tijd meer om iets anders te doen dan Jezus Christus te ontvangen. Hij is volledig geïdentificeerd. Luister, wij spreken over Satans grote werktuig daarginds, gereed om in beweging te komen. Dat is zo, gereed om te vernietigen. Maar bedenk dat Gods kleine kudde, die het woord gelooft, haar mechanisme ook gereed staat. Zij is gereed voor de dynamiek om haar in vuur en vlam te zetten met de Heilige Geest. Wees niet bevreesd, gij klein kudde, want dat heeft uw vader behaagd. U hebt koninkrijk te geven. De Heilige Geest zal op een kleine gemeente vallen die uit de wereld gekomen is. Vrouwen die lang haar dragen. Nazareërs, wat bewezen is. Een Nazareër is iemand die wat? Iemand die zich afscheidt voor het woord van God. Dragen geen shorts. Zijn geen beschilderde Izebels die zich christenen noemen. Nee, meneer. Mannen, zo slap. Die willen staan voor een denominatie en zich vasthouden aan de jaspanden van een Caesar of Herodes. In plaats van te staan voor het woord van God. Maar die van God zijn getrouwe mensen. Een echte kudde van God. Die niet geeft om wat de wereld zegt. Zij geloven dat Jezus Christus hetzelfde is gisteren, heden en voor immer. Dit is niet populair. Het maakt u impopulair. Maar het is de waarheid. Het is Gods vereiste om het in werking te stellen. En God zal het doen. God zegen u. Het is niet mijn bedoeling om op u te schelden. Maar om u te waarschuwen. Beter geschroeid dan te enige tijd verbrand te worden. Dus neem waarschuwing aan. De Heilige Geest spreekt in deze laatste dagen. Allen die in het boek geschreven staan zullen er al ontsnappen. Dan nu we zien dat de kleine kudde gereed is voor de dynamiek. Om haar omhoog te voeren naar de hemelen. Om heel die verdrukking te ontsnappen. Iemand zei onlangs toen ik aan het vertellen was, broer Bren, u gelooft niet dat de gemeente dan door de grote verdrukking zal gaan? Ik zei, ik geloof wel de kerk, maar niet de bruid. De gemeente zal door de grote verdrukking gaan, ja zeker, maar de bruid is er vrij van. Zij zal in de opname gaan. In een ogenblik, in een oogknippering zal ze worden opgenomen om haar hier in de lucht te ontmoeten voor haar bruiloftsmaal. Zij heeft niets aan zich om door enige verdrukking te moeten gaan. Haar heer betaalde de prijs. We zijn daar zo dankbaar voor. Naar het kerk en natie het beide verwierpen. Moet er slechts één roep komen. De volgende stap pas wordt ervan verlost. Dat is de volgende roep die wij hebben. De kerk heeft de Heilige Geest vastberaden van de hand gewezen. En weet u dat? Leden zijn overal uitgetreden. Dat is de grote roep. Presbyterianen, Methodisten, Baptisten, Lutheranen, maar de kerk zelf, de denominatie. Zij kan niet in beweging komen. Beslist niet, zij is reeds georganiseerd. Wat is nu het geval? Kruisig het! Kruisig het! Wat kan opnieuw kruisigen? Het betuigt de woord, de waarheid te zijn. Gods woord opnieuw gekruisigd. Evenals Eva, door een klein beetje van Gods woord te verwerpen, de hele natuurkundige wereld bedierf. Zo heeft de kerk hetzelfde gedaan. U zegt misschien tegen mij, broeder Brennan, u hebt daar de verkeerde uitleg van. Wel, dat is uw mening. God heeft geen enkele uitleg nodig. God is zijn eigen uitlegger. Dat is vandaag het mankement. We hebben te veel menselijke uitleggers. God kan zichzelf verklaren. Zijn eigen betuiging van zijn woord is de uitlegging. De fariseeërs konden ook wel uitgeroepen hebben, wij hebben de uitleg. De saduceeërs zegt, wij hebben het. Maar Jezus was de uitlegging. Amen. De manifestatie van Gods geopenbaarde kracht, belofte, is het bewijs. Lees de schriften en kijk wat de gemeente vandaag wordt verondersteld te zijn. Jazeker. God heeft geen uitlegger nodig. Dat deden ze met Jezus. Ze zagen toen de tijd dat zij dachten dat hij niet de uitlegging had. Hij was de uitlegging. God hoefde het niet te verklaren. Jezus leven verklaarde het. En hij onderzoekt de schriften, want daarin denkt u eeuwig levend te hebben. Zij zijn het die van mij getuigen. En als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Als de werken waarvan gesproken werd voor deze dag zich niet in mij manifesteren, geloof het dan niet. Werd het gedaan. God zei, een maagd zal zwanger worden. En ze werd het. Gelooft u dat? Zeker. Maar zij geloofden niet. Een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Er werd gezegd, de lammen zal lopen, de blinden zal zien. En wat plaats zou vinden. Het bewees dat ze het zouden. En Jezus was de manifestatie. Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik. Het woord komt tot de profeet en de profeet, het woord is een onderscheider van de gedachten van het hart. Toen ze hem die onderscheiding zagen, toen zeiden ze, dit is Beelzebub, een waarzegger. Dat is gewoon maar de naam die zij op hem stempelden, hetzelfde vandaag en noemen het een heilig rol of zoiets. Jazeker. Nee, hij heeft geen uitlegging nodig. Hij was de uitlegging. God bewees het door zichzelf. Wie is die zondige man vandaag? Of wie was die zondige man toen? Die zou ontkennen en zeggen dat het woord niet werd uitgelegd. Jezus antwoordde en zei, onderzoek de schriften. Zij getuigen van wie ik ben. Zij zijn de verklaring. Als mijn leven niet verklaart waarover ik vertel, geloof mij dan niet. Welke zondige mensen zouden er vandaag nog kunnen zijn die in de geopende Bijbel konden kijken en zien of de Heilige Geest vandaag niet te uitleggen wat het woord is, die zichzelf bekend maakt door manifestaties van beloften, van de gaven en dergelijke die hij beloofde te doen in deze dag. U hebt geen enkel mens nodig om het te verklaren. Nee, meneer, het verklaart zichzelf. Het bewijst dat het de boodschap van het uur is. Bekeert u. Het bewijst dat het de boodschap van het uur is. Bekeert u. En keert terug naar God. Heel de wereld, uw kerken bekeert u. En keert tot God terug. Probeer niet hem van uw handen te wassen, want dat kunt u niet. De beslissing is nu aan de orde, zoals het toen was. Het zegt, onderzoek de schriften, ze getuigen van mij. Jezus zei, mijn werken zijn mijn uitleg. Hij vertelde Mozes toen hij hem daar in de brandende struik ontmoette. Hij zei, ik ben. Ik herinner mij mijn belofte. Ik herinner me dat ik mensen zou uitleiden met een machtige hand. Ik deed de belofte en ik ga met u. Ik zend u. U bent gewoon mijn mondstuk. En de tekenen verklaren of ik u heb gezonden of niet. Amen. Daar behoren mannen en vrouwen vandaag naar uit te kijken. Een belofte van nog een Exodus. En een verklaring van Gods woord wat gemanifesteerd wordt. De moeilijkheid vandaag is dat ze zeggen, ja, mijn kerk gelooft dat niet. Wat is er aan de hand? U leeft in de schaduw van een ander tijdperk. Hun kerken waren goed voor hun tijd, maar wat in deze tijd? Dit is een ander tijdperk. U zult Wesley nooit laten geloven zoals Luther dat het geen heiligmaking was. Nee, u gaat de Pinkstermensen niet laten geloven wat de Baptisten leren of zoiets. En dan teruggaan. Zij hebben iets wat beter is ontdekt. En ze leven in het licht van hun dag. En vandaag heeft Pinksteren zich georganiseerd en zitten nu in hetzelfde schuitje. Precies eender. En het woord gaat verder en beweegt zich gelijk van hen vandaan. Dat is echt waar. Omdat we zo stijf en vormelijk worden. We laten onze kerk in elke toestand komen. Ga maar door. Zolang we maar leden krijgen, dat is al wat nodig is. Omdat we meer dan ooit hebben gekregen. Daar scheppen we over op. Laat mij u eens zeggen, een oud spreekwoord. De duivel telt zijn menigte, maar God weegt de zijne. Dat is ook vandaag waar. God weegt u met zijn woord. Kijk of u wel of niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen. Ik geef niet om menigte hoeveel verbreid het is. Het is Gods woord dat voor dit uur gemanifesteerd wordt. Zo is het precies. Ik geef niet om menigte of wie wel of niet komt. Gods woord staat op het spel. Zoals het daar was in de rechtszaal van Pilatus. Weeg het en zie wat we ontdekt hebben. Waar we niet aan de verwachtingen hebben voldaan. Beslist, wij geloven dat Jezus Christus gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde is. We zien dat hij Mozes vertelde. Ik zal met u zijn en uw mond gebruiken. U gaat de woorden spreken die ik u zeg en de tekenen zullen deze bewijzen. Zie, God heeft geen uitlegger nodig. Oh nee, hij hoeft niet uitgelegd te worden. Gods uitlegging bewijst zichzelf. En hij zei dat hij de uitlegger van zijn eigen woorden was en dat is hij. Hij deed het bij Mozes en hij doet het vandaag. Wij kennen hem in de Bijbel als Elohim. Elohim is de algenoegzame. Hij heeft niemands advies nodig. Hij staat op zich. Hij is God. En hij is het woord. En wanneer het woord iets belooft en het voor uw neus identificeert, wat voor een verklaring verlangt u dan nog? O, zondige man of vrouw, wie bent u die zich kan verheffen en zeggen dat het verkeerd is? Terwijl God met zijn heilige geest en beloofde woord het verklaart ten aanzien van ieder van ons. Wie zijn wij om te zeggen dat het verkeerd is? O, zondig mens, hoe kunt u dat doen? Zondig, wat bedoelt u daarmee, broeder Branham? Ongeloof. Er is slechts één zonde, dat is ongeloof. Het heeft iemands dwaze verklaring niet nodig. Hij verklaart het zijne. Ik ben de Heer, zei hij. Ik heb het gepland. Ik bewater het dag en nacht, opdat niemand het uit mijn hand rukken. Ook zegt hij in een ander schriftgedeelte dat hij over zijn woord heeft gewaakt om het uit te boeren, het te openbaren. Openbaren aan wat? Aan zijn uitverkorenen, aan degene aan wie het gezonde is om het te zien, liever gezegd. Hij verricht het aan degene die gezonde zijn om het te zien. Hij waakt erover, houdt het weg van al die dwaze vleeselijke uitleggingen. Deze dingen zoals ze, dit is juist, dat is juist, zo is juist, God is juist. Gods geïdentificeerde persoon. Nu konden deze fariseeën daar zitten en zeggen, wij hebben God, wij hebben de wetten, wij hebben dit. En daar stond het woord zelf. Ze zeiden, weg ermee, kruisig het. Het identificeert zich niet met wat wij geloven. Toch het identificeerde zich met het woord. Amen. Degenen die ogen hadden om het te zien, zagen het. Die blind waren, zagen het niet. Evenmin zullen zij het vandaag. Dat is alles. Zij hebben zich eruit verzegeld, velen van hen. Verder van verwijderd. Oh ja, het uit te voeren toont aan dat het de waarheid is. Sommigen zeggen, ik geloof er zoveel van. Broeder Bennen, ik kan de Bijbel geloven. Ik sympathiseer met de Bijbel. Ik ben een Bijbelsympathisant. Ik geloof zus en zo. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar ik kan niet alles ervan geloven. Omdat mijn denominatie het niet zo zegt. Wat voor een vertolker heb je dan gekregen? Hetzelfde soort wat Eva had. De duivel. Hij probeerde het woord aan Eva te verklaren. En hij zei, oh, dit is waar en dat is waar, maar zeker. Zeker is het zo. Wat God heeft gezegd is waar. Het kan me niet schelen hoezeer het andere toeschijnt. Wanneer God het heeft gezegd, gaat het gebeuren. Zo zal het zijn. Zou u Eva's vertolker willen gebruiken? O, zondig mens, hoe kunt u dat doen? Jazeker. Zij hebben Eva's uitlegger gekregen. Het bewijs, zoals ik onlangs zei, wij trachten bewijs te plaatsen. Luther zei, geloof en stap uit. De duivel gelooft ook. Wesley zei, juich en u hebt het. Maar hij ontdekte dat hij het niet had. Pinkse mensen zeggen, spreek in tongen en u hebt het. Ze hadden het niet. Christian Science zegt, liefde, dan hebt u de vrucht van de geest. Maar ze hebben het niet. Zij ontkennen de godheid van Jezus Christus. Wat is het bewijs ervan? Wanneer die geest die in u is, elke belofte kan beklemtonen met een amen. En God zal het bevestigen. Dat is precies de manier zoals het was met Jezus Christus. Oh ja, ze hadden meer vruchten van de geest. Ze hadden allerlei bewijzen. Ze kunt geen enkel bewijs op iets vastprikken dan God zelf die zijn woord bewijst. Dat is het enige ware bewijs wat er is dat u een christen bent. Hoe kunt u een christen zijn, meneer? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Hij was dezelfde God die in David was. Hij was dezelfde die in Mozes was. Hij was dezelfde die in de alle apostelen was. En hij was dezelfde die in Jezus Christus was om zichzelf daar te manifesteren voor dat beloofde woord. En hij is dezelfde God vandaag. Hetzelfde woord dat licht werpt op het woord van het uur. God zij ons genadig. Jazeker. Gelovend dat God zichzelf verklaart. Elk woord te zijn bewezen. Ja, hij is zijn eigen uitlegger. Broeder, ik denk aan de klok. Ik zou hier lang over door kunnen gaan, maar u verwacht nog een samenkomst. Ik geloof en ik ga het vandaag zeggen, als wij niet uitkijken, kleeft hij aan de handen van ons, Amerikanen. Denk eens in. Ik zeg dit niet in toorn. Ik zeg dit voor licht. Ik zeg dat het bloed van Jezus Christus aan de hand van de hedendaagse Amerikaanse kerk zit. Het bloed van Jezus Christus kleeft aan heel Amerika. Het bloed van Jezus Christus is tegen de Methodist, Presbyteriaan, Lutheraan en Pinkstermensen. Het zit aan de handen van ons allemaal. Laat ons zien of het zo is. Denk eens in. Het bloed van Jezus Christus. Oh. En zoals Pilatus toen. Het doet me denken aan drie manieren waarop Pilatus probeerde het van zijn handen af te krijgen. Hij probeerde alle drie manieren om het van zijn handen te krijgen, maar het lukte hem niet. Er is slechts één manier om het van je handen te krijgen. Laat eens kijken wat hij deed. Pilatus probeerde de drie methodes en ze mislukte alle. We moeten het resultaat onder ogen zien. Wij weten dat het hier is, want zijn woord is betuigd door het schriftuurlijke bewijs. Het woord dat voor de dag is beloofd is vlees geworden, zelfs voor het kwade gedeelte, om Jezus Christus te weigeren en hem in dit Laodiceaanse tijdperk buiten de gemeente te laten staan. We weten dat het de waarheid is. Denk eens in. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, aan onze handen. Dat te bedenken laat me schrikken. Dat door je heen te laten gaan, geeft koude rillingen. Te bedenken, het bloed van Jezus Christus. Wanneer een mens het bloed van zijn eigen medemens gaat zien. Niet lang geleden stond een vriend van mij een keer in Chicago, toen een van het stel van Dillinger, of waar het ook was, op straat vuurde. Honderden mensen hadden zich verzameld en stonden er allemaal omheen. Maar zij, wat deden ze? Waar dat bloed uit die kogelwond op straat lag verspreid, dan liep iedereen eromheen. Ze stapten niet op het bloed van hun medemens. Oh nee, ze zijn er zeer argwanend mee. Maar men loopt regelrecht door het bloed van Jezus Christus heen. Dit oude gezegde is nog steeds waar. Dwazen zullen met spijkerschoenen lopen waar engelen bevreesd zijn te treden. Ja, ze lopen er gewoon overheen en zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Dat was een orde voor de apostelen, maar niet voor ons. Oh, hoe kunt u dat zeggen? U vertrapt het bloed van Jezus Christus onder uw voet. Waarmee u werd geheiligd. Maar bedenk het bloed aan onze handen. Wat met een medemens zijn bloed. Ik denk lang geleden, enkele weken geleden, toen we dachten dat het in ons land niet kon gebeuren. Wat met deze knaap Oswald. Die daar, als hij bij zijn gezonde verstand is, in die cel het uit zit te zweten. En ik denk aan een mens die naar deze band luistert, of hier aanwezig is, waar dan ook, en luistert naar de betuigde boodschap, en het uitzweet, wetend dat u voor het oordeel moet komen en moet antwoorden op het woord van God. U verantwoorden voor het bloed van Jezus Christus, wat aan u werd gepresenteerd, op onze handen. Bedenk Oswald die daar zit. Oh, wat een afschuwelijke zaak. Moest het wel, behoorde het voor hem te zijn geweest, of het was het geweest, of denk ik dat het zou zijn geweest, toen hij eraan dacht dat hij voor een toornig hooggerechtshof, woedend om het vermoorden van een president, zou verschijnen. Er zou geen genade zijn. Elk bewijs wat ze tegen hem konden krijgen, zou tegen hem opgeworpen worden. Vingerafdrukken, geweer, plaats waar hij zich bevond, alles zou voor hem gebracht worden. Dat is nog een lichte zaak. Maar wat het zal gaan zijn voor de mensen die in deze samenkomsten zitten en Jezus Christus zien verrijzen in de vorm van zijn wezen en zichzelf identificeert. En u gaat weg zonder hem te accepteren. Zich vasthoudend aan een kleine geloofsbelijdenis of iets wat u heilig noemt. Wanneer u in de tegenwoordigheid van een toornig God zit, zal dat een lichte zaak zijn. U hebt het bloed van zijn eigen zoon vertrapt en hem opnieuw gekruisigd. In uw denken verruilde uw geboorterechten voor populariteit. Zal op die dag een verschrikkelijke zaak zijn. Het zal een afschuwelijke gedachte zijn. Hoe kunt u in die zweetcel zitten? U inlanders in Afrika, u in Australië, Zweden, Zwitserland. U die luistert naar deze band. Hoe gaat u zich verantwoorden in de oordeelsdag? Wanneer ik in uw landen ben geweest en u de identificatie van Jezus Christus onder de mensen hebt zien verschijnen en hem zelf hebt zien bewijzen. Zweten? Oh, u moet het hebben uitgezweten. Oh, hoe kon hij het doen als hij bij zijn gezonde verstand was? Wat? Voor een toornige God, denkt u, zal hij wezen voor degene die de Zoon van God onder de voeten hebben vertrapt en hem weer opnieuw hebben gekruisigd. Merk op, wanneer een piloot zich gereed maakt om een vliegtuig de lucht in te nemen, als een piloot een vliegtuig neemt, zal hij elk ding, elk instrument eerst checken voor hij vertrekt. Hij zal hem naar de startbaan draaien, daar deze vleugels en kleppen en alles checken, zijn benzine, zijn moeren, alles, elk ding, elk instrument dat hij heeft. Hij controleert iedere keer opnieuw. Velen van u hebben in vliegtuigen gevlogen en u weet dat het waar is. Hij test elk instrument. Waarom? Hij draagt het bloed van zijn medemens op zijn handen. Hij wil er zeker van zijn dat alles zo goed mogelijk functioneert. Wat met een dokter bij een operatie? Wanneer hij weet dat hij gaat opereren, bijvoorbeeld een tumor of een hart of iets anders, en eraan opereert. Wanneer hij aan uw lichaam gaat opereren, zal hij uw bloeddruk meten. Zal hij controleren of u ergens een kou hebt opgelopen. Zal hij de verdoving checken. Hij test alles keer op keer en opnieuw. Waarom? Hij wil niet het bloed van zijn medemens op zijn handen dragen. Indien een dokter en een piloot enzovoort controleren, hoeveel te meer behoort de gemeente van Jezus Christus dat te doen, als we de dingen zien waar we vandaag in leven. We kunnen het beter controleren. Het bloed van Jezus Christus zou op onze handen achtergelaten kunnen zijn. Maar nu laat ons één ding nemen. Pilatus' eerste stelling was, ik vind geen schuld bij hem. Hoezeer vindt u dat onder vele goede groeperingen vandaag? Ik heb geen aanmerking op het woord. Het is in orde. Maar dat was voor de apostelen. De Bijbel zei, hij is gisteren vandaag weer eeuwig dezelfde. U zegt, die Bijbel is goed. Ik geloof dat zij in tongen spraken. Ik geloof dat zij duivels uitdreven. Ik geloof dat zij de gedachten hebben onderscheiden. Ik geloof dat zij profeten waren. Maar niet in deze dag. Oh, meneer. Zondig mens. Wat is er met u aan de hand? Wat gebeurt er wanneer Matthäus 24 vers 24 langskomt en Hebreeën 13 vers 8 weer rechtstreeks in uw schoot valt? Pilatus, hij kon het op die wijze niet van zijn handen afwijzen. Beslist niet, het keerde regelrecht in zijn schoot terug. Zo zal het zijn voor elk mens die stond te kijken en zag dat God zijn belofte houdt. Petrus zei op de Pinksterdag, bekeert u in ieder van u en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor degenen die verder zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Hoe ver? Tot heel de wereld, tot ieder volk. Hij heeft het gezegd tot elke natie. Gaat heen in de hele wereld. Het heeft het daar nog niet bereikt. Predik het evangelie aan elk schepsel. Deze tekenen zullen degene die geloven volgen. Hoe gaat u dat van uw handen wassen? U kunt het niet. Het is bewezen en direct weer in uw schoot geworpen. Het weerkaatst zoals het bij Pilatus deed. Oh ja, zeker. Het keert gelijk weer naar u terug wanneer u de schriften recht voor u betuigd ziet. Ten tweede, terwijl we eindigen. Ten tweede zien wij dat er nog een manier was die Pilatus probeerde. En zo doen mensen vandaag. Overhandigen het aan hun Herodes en Caesars. Vele goede voorgangers vandaag, episcopalen, presbyterianen, lutheranen, baptisten, pinkstermensen enzovoort, zullen het overhandigen. Mijn hoofdkwartier is degene die het mij niet toestaat te doen. Het kaatst er terug. Het kaatst vandaag opnieuw terug. Ik vraag het niet aan de Assemblies van God, de eenheid, de kerk van God, de methodisten, de baptisten, de presbyterianen. Ik vraag u als individu, wat doet u met het bloed van Jezus Christus? Wat willen wij doen met dit gezalde woord van God dat vandaag precies voor ons staat? Waarvan wij weten dat het er zal zijn en de Christus is, de belofte van het uur. Wat wilt u daarmee doen? Niet wat uw kerk ermee doet. Uw Caesar en uw Herodes hebben er niets mee te maken. Dat verontschuldigde Pilatus niet. Zeker niet. Beslist niet. Deze farizeeërs destijds zeiden, laat zijn bloed op ons zijn en op onze kinderen. En dat is het. Dat is het precies. Wat vertelde hij, Jezus, aan hen? Gij kunt het uiterlijk van de hemelen onderscheiden, maar de tekenen van de tijd kunt u niet onderscheiden. Nee, ik wil dit niet voor Phoenix zeggen, maar ik zeg het voor waar het ook heen zal gaan, u blinde farizeeërs. Hoe kunt u in de miljoenen dollars uitgeven? U kunt communisme onderscheiden, maar het woord van God bewezen voor het uur kunt u niet onderscheiden. U kruisigt het opnieuw. U weet alles over communisme. Als u uw Bijbel kende, zou u weten dat de zaak moest gebeuren. Dat is voor mij niet interessant. Ik haat communisme. Ik haat alles wat tegen God is. Maar wat mijn belangstelling heeft, is dit. Het gereed zijn van de gemeente voor dit uur. Voor het heengaan van de bruid. onderscheidt het uiterlijk van de hemelen, maar u kunt niet de tekenen van de tijd onderscheiden. En ondergaat vandaag zijn vuurproef, zoals in het federale hof, om deze raad van kerken te vormen enzovoort. U kunt het communisme onderscheiden en al deze dingen waar predikers over prediken, en vertreden de tekenen van de tijd en noemen dat fanatisme. Noemen het verstandelijke, geestelijke telepathie of zoiets en lopen weg en verkiezen uw mensen zelfs te komen verbieden, uw mensen zelfs te komen luisteren. Als de geschiedenis zich niet heeft herhaald, is mijn naam geen William Branham. Precies juist. Wat gaat er gebeuren? Het werpt het bloed van Jezus Christus rechtstreeks terug op uw handen en u noemt het een onreine geest zoals toen de tijd. Over de hele wereld. Ik geloof dat u wel weet wat ik bedoelde. Overal. Waarom hebt u mij in Zwitserland afgewezen? Waarom deed u het? Finland. Het bloed zal op uw eigen handen zijn. Dat rust op u. Niet op mij. U hebt mij nooit afgewezen. U hebt hem afgewezen. Niet mij, omdat u zei, ik geloof niet in zoiets. De Bijbel zegt zoiets. Alsjeblieft, blinde fariseeën. Ze kunnen het communisme onderscheiden. Onderscheiden al deze dingen. Maar het uur waarin zij leven, dat kunnen zij niet waarnemen. Zo is het precies. Het staat nu op het punt. Mijn einddoel weer. Het beslissende uur is hier opnieuw. Wat is het? Kruisig hem. Wij kunnen ze niet alle methodist maken, we kunnen ze niet alle baptist maken, we kunnen ze niet alle eenheidsmensen maken, we kunnen ze niet allemaal tot drie eenheidsmensen vormen, we kunnen ze niet allemaal dit, dat of nog wat maken. Maar wij kunnen een raad hebben waar u hemelsbreed mee verschilt. En de hele zaak is verkeerd, het is een satelliet voor Rome. Zo is het. Wel nu, als individu ga ik u vragen, wat wilt u met dit gezalde woord, wat Christus is, doen? Het woord dat voor deze dag beloofd was, u als een individu. Pilatus heeft het nooit in zijn handen gekregen, u weet dat. Hij schreeuwde, riep en elk plan wat hij kon uitvoeren, het mislukte het eraf te krijgen. Daar in Zwitserland doet een legende de ronde, waar groen of blauw water naar boven borrelt, pleegde hij zelfmoord. U kent de geschiedenis ervan, hij raakte tenslotte krankzinnig en pleegde zelfmoord. Waarom bekeerde hij zich niet? Hij kon zich niet bekeren. Evenmin als Ezo zich bekeren kon. Hij moest het doen. Laat u dat niet overkomen. Hij is op uw handen. De werken zijn gedaan. De Bijbel is gepredikt. De Heilige Geest heeft het betuigd. Ieder zondig mens durf eens te zeggen dat het niet zo is. De Heilige Geest in deze laatste dag. En de woorden die gesproken zijn, zeiden dat het zou geschieden. En hier is het precies voor u. Probeer het niet. Laat uw einde niet zijn zoals die van Pilatus zijn. Nee, hij had hem in zijn hart moeten accepteren. De enige manier waarop u hem van uw handen krijgt, is hem in uw hart te nemen. Oh, maak niet dezelfde fout. Luister, Hebreeën 10 zegt, indien wij opzettelijk zondigen. Opzettelijk niet geloven. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, blijft er geen offer voor de zonden meer over. Als u opzettelijk zondigt, nadat het aan u bewezen is en het dan afwijst, hebt u absoluut geen kans om u ooit te bekeren. Wacht even, ik heb hier een aantekening die ik u wil doorgeven voor we eindigen. Zoals de verspieders, op weg naar het beloofde land, waren zij komend uit Egypte, in een exodus, trokken uit door een beloofd woord van God. God maakte zijn woord bekend door een profeet, Mozes, zond hem erheen. Hij werd betuigd en hij was een God om hen onder de voorwaarden die hem beloofd waren uit te leiden. De ik ben. Toen zij aan het grens kwamen, Kadesh Barnea, de grote fout die zij maakten, toen zij bij het land gekomen waren en uitkeken over het beloofde land, zeiden ze, we kunnen het niet innemen. Wat waren die andere 10? Zij keken naar de omstandigheden, de prestige die ze zouden verliezen. Wij zijn springkanen in hun ogen, maar Jozua en Caleb onderzochten het. Zij wenden zich naar het woord van de Heere, dat zei, ik geef u dit land. Het is een goed land, overvloeiend van melk en honing. Zij rekenden er niet mee hoe zij eruit zagen, wat dit was en wat dit getuigenis was. Gods woord heeft gezegd, ik geef het aan u, ga het innemen. En zij waren de enigen die binnengingen. O, laten wij de belofte van God voor vandaag onderzoeken. Dat is juist. Bedenk dat wij in een andere exodus zijn. Deze keer niet een exodus in een beloofd land van de aarde, maar in het beloofd land van heerlijkheid, waar er geen terugkeren meer is. Glorie weer God, wij zullen daar gaan zijn. Wilt u het doen, terwijl we onze hoofden buigen? Ik ga deze vraag stellen, terwijl elke man en vrouw rustig is. Wat wilt u met deze Jezus, genaamd Christus, doen? Wilt u hem aannemen? Wilt u hem als uw redder nemen? Wilt u, of Of wilt u hem van uw handen afwassen? Wilt u proberen er zich van af te maken? Oh, mijn geloofsbelijdenis zegt dit niet. Of mijn denominatie gelooft het zo niet. Het is direct op uw handen. U kunt het niet ontlopen. Wat wilt u doen met Jezus Christus genaamd? Zijn bloed is aan uw handen sinds deze week in de samenkomst. Laat ons bidden. Heer Jezus, help ons nu in dit uur. Laat uw genade en barmhartigheid met ons zijn. Laat deze gemeente, Heer, zien dat Gij God zijt en er is er geen dan Gij. Laat nu de kracht van God het woord zich bekendmaken in deze mensen. Opdat het bekend mag zijn dat U God bent en ik de waarheid heb verteld, Heer. Ik heb dit op Uw bevel gedaan, zoals Elia lang geleden zei. Ik heb dit allemaal op Uw bevel gedaan. Sta toe, Heer, dat het zo zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Nu ieder van u, met uw hoofden gebogen. Enkele minuten geleden, toen ik begon te bidden, stopte de Heilige Geest mij gewoon. Hij zei, er zijn hier enigen die dat nog niet weten. Mogen de God des hemels u laten zonder enige. Mogen Hij het dan vandaag in uw zoon terugwerpen, in schoot terugwerpen. U mensen die hier ziek zijn, ik heb dit nooit in een zakenliedenbijeenkomst gedaan. U zieke mensen hier die God geloven en geloven dat u geloof hebt zijn kleed aan te raken. En u herinnert zich dat de Bijbel in Hebreeën 4 heeft gezegd, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Een onderscheiden van de gedachten die in het hart zijn. We weten het allen. Gelooft u het? Wilt u bidden? Laat niemand van nu aan zich bewegen. Laat ieder heel eerbiedig, heel kalm, heel rustig zijn. Bid. Mogen de Heilige Geest ons nu leiden naar wat te doen en wat te zeggen. Want dit beslissende uur is hier nu opnieuw. Heer Jezus, het is in uw handen. Ik ben in uw handen. Ik vertrouw mezelf aan u toe. Werp het terug in hun schoot, Heer. Plaats het terug. Zeker, uw grote Heilige Geest vertelt mij hier wat goed en verkeerd is. En ik weet dat deze band velen daarbuiten zal bereiken. En ik bid dat u het vandaag bekend laat zijn, dat ik hun de waarheid heb verteld en ik ben het ook verzonden, zoals u destijds aan de rivier sprak, toen de engel des Heren daar stond in die vuurkolom. Laat het vandaag bekend zijn dat ik de waarheid heb gesproken, door Jezus Christus' naam. Amen. Hef uw hoofden nu omhoog. Kijk hierheen en twijfel niet. God Almachtig, zij de rechter over ons. Toen Jezus Christus hier op aarde stond, toen Hij stierf, genas Hij de zieken, redde Hij de verlorenen. Gelooft u dat? Maar hoe hebben zij geweten wie Hij was toen Hij hier was? Omdat Hij het woord was. Hoe willen wij dat het waar is? Hij was het woord en het woord onderscheidt de gedachten die in het hart zijn. Is dat juist? Ik kan deze keer geen persoon in dit gebouw zien die ik ken, behalve deze predikers enzovoort hierachter. Of is broeder Roberts misschien hier? Ik zal hem een gebedsrij laten beginnen. Is broeder Roberts daarachterin? Niet hier. Goed. Mijn bediening zal voor deze keer genoeg zijn. Ik daag u in de naam van Jezus Christus uit mij te geloven. Dat ik omtrent de woorden de waarheid heb gesproken. En te geloven dat wat ik gezegd heb de waarheid is. Wilt u dat doen? Laat het zijn, Heer, laat het zijn. Er is een man die hier vlakbij zit. Ik wil dat u opkijkt. Kunt u niet dat licht daar zien hangen? Er is een man die daar biddend naar mij zit te kijken. Hij lijdt aan een longkwaal en zwakte. Mis het niet, meneer. Meneer Carr, sta op en neem uw genezing aan. Jezus Christus maakt u gezond. Ik heb de man nooit in mijn leven gezien. Daarachter zit een man, heel fijn, die ook bidt. Maar wat is er met die man aan de hand? Die man daar heeft een oogkwaal. Hij heeft een gezwel in zijn linkerzij. Zijn naam is meneer Barrett. Gelooft u het? Is dat waar, meneer? Ben ik een vreemdeling voor u? Wijf met uw hand. We zijn volkomen vreemdelingen. Dat is goed. God zegen u. Geloof en u zult genezen worden. Gelooft u? Waarom moest u hem dat vertellen? Gelooft u dat ik zijn profeet ben, meneer? Ja, meneer. U leidt aan een geestelijke verwarring. Een kleine verwarring in zaken enzovoort. Dat klopt, dat is juist. Meneer Carlson, gelooft u van ganse harte dat Jezus het is voor u in orde zal brengen? Is dat uw naam? Is dat uw plaats? Goed, u kunt hebben waarvoor u gevraagd hebt. Amen. Iemand hier gelooft het. Iemand met waarlijk geloof. Mevrouw Waldorf. Ik zie, ik ken u. Nee, het is niet voor u. Het is voor die baby. En die baby is uw achterkleinzoon. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Dat is de waarheid. De baby leidt aan een oogkwaal veroorzaakt door een allergie die hij had. Dat is zo spreekt de Heer. U gelooft. Dame, u bent erg ziek. U bent nerveus, u hebt een maagkwaal. U hebt bijna een zenuwinzinking. Gelooft u dat God u zal genezen? Maria, geloof met heel uw hart en Jezus Christus zal u verlangen schenken. Hij is in uw schoot. Hier is een kleine dame die hier zit te bidden en me recht aankijkt. Hoofd was naar beneden, ging omhoog en kijkt naar mij. Een goed mens. U komt niet hier vandaan. U komt van ver hier vandaan. New York. Maar als u zult geloven dat Jezus Christus u gezond maakt, zal hij u de doop van de Heilige Geest geven. Gelooft u dat? Mevrouw Bryan uit New York. Geloof met uw hele hart en u kunt de Heilige Geest op dit moment ontvangen. Het ligt in uw schoot, vrienden. Gelooft u het? Het woord dat zichzelf manifesteert. U gelooft dat Jezus Christus gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde is? Ik ken deze mensen niet. God is mijn rechter. Ik ken deze mensen niet. Jezus Christus kent hen. Wat wilt u doen met dit gezaalde woord? Gelijk hij zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Als dit gedeelte waar is, is de boodschap die ik predik waar. Het is de Heilige Geest, Hij zelf, die zijn eigen verklaring geeft dat het waar is. Amen. Geloof het met heel uw hart. Wilt u dat doen? Ga dan staan en accepteer het in de naam van Jezus Christus. Terwijl de Heilige Geest hier is, wil ik mijn handen op deze zakdoeken leggen. Laten we onze handen naar Christus opheffen. Heere Jezus, wij geloven u. Wij weten dat u de waarheid en het licht, het woord bent. Ik leg mijn handen op deze zakdoeken. Ik bid, Heere Jezus, dat uw kracht door dit gebouw zal cirkelen. Door deze zakdoeken, over deze jasjes en kledingstukken. Sta toe, mogen de Heilige Geest, mogen het geven, Heer. Mogen zij genezen worden. Want uw woord is waar. Sta toe, Heer. Laat nu tot iedereen in de samenkomst. Wat wilt u doen met deze Jezus Christus genaamd? Het is op uw handen. Laat de mensen nu niet vertellen. Ik bedoel de mensen op deze tape. De mensen hier in de gehoorzaal. Wat wilt u er vandaag mee doen? Waarom neemt u hem niet aan? Elke zieke die hier is. Elke twijfelende man hier. Elke twijfelende vrouw. Waarom accepteert u hem niet als uw redder? U zult hem nooit van uw handen afwassen. Uw geloofsbeleid zal hem er nooit van afkrijgen. Er is niet genoeg vette zeep in het land om het weg te krijgen. U kunt slechts één ding doen. Krijg hem in uw hart. Ieder, wilt u het aannemen? Heft uw handen dan omhoog en zeg, geef hem lof en eer. Hemelse Vader, zij zijn de uwe. Uw woord is betuigd. De mensen zijn de uwe. Ik beveel hem aan u toe, in Jezus Christus naam. Amen. Hef uw handen nu omhoog en prijs hem. En ik vertrouw hem aan u toe, in Jezus Christus naam.